Een hele goede morgen iedereen en welkom in deze livestream. Ik wens jullie allen een gezegende Sabbat toe. Voor we de dienst beginnen heb ik nog twee kleine aankondigingen. Gisteren is de Veiligheidsraad bijeengekomen. Jammer genoeg verandert er op vlak van de kerkdienst niets en blijft de kerk tot nader orde gesloten. Iets positiever nieuws. In de Krokusvakantie hebben we onze jeugdkampen en daarvoor kan u uw kinderen reeds inschrijven. Alle informatie kunt u daarvoor terugvinden op onze website van de jeugd, www.ajja.be, dat nu normaal ook op scherm zou moeten verschijnen. Ik zou dan willen van start gaan met Psalm 11. Schuilen doe ik bij de Heer. Hoe kunnen jullie dan zeggen, vogel, vlieg weg naar de bergen. Zondaars spannen de boog en leggen hun pijlen op de pees. Om de oprechte in het duister te treffen. Wat kan een rechtvaardige anders doen als de grond onder alles wegzinkt? De Heer in zijn heilig paleis. De Heer op zijn troon in de hemel. Met aandacht beziet hij en fronsend keurt hij de mensen op aarde. De Heer keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld liefhebben, haat hij. Vuur en zwavel stort hij over hen uit. Storm drinken zij uit de beker die hij aanreikt. Rechtvaardig is de Heer. Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. Laten we bidden. Heer, dank u dat wij in deze omstandigheden, die niet al te makkelijk zijn, toch kunnen samenkomen op deze manier, Heer. Dat we toch het gevoel mogen hebben dat op een of andere manier we met elkaar verbonden zijn, ook al kunnen we elkaar niet zien. Wilt u bij de mensen zijn, Heer, die zich eenzaam voelen, die het moeilijk hebben in deze omstandigheden? Wilt u hen laten weten dat u er voor hen bent? Maar Heer, wilt u ook ons gebruiken om elkaar te steunen, op eender welke manier mogelijk, dat wij er voor elkaar kunnen zijn als kerk en gemeente, Heer? Wilt u deze Sabbatdag ook zegenen, Heer? En wilt u bij Jeroen zijn, dat hij ons woorden mag brengen van hoop en kracht, Heer? Wij danken u hiervoor in Jezus' naam. Amen.
Thank you. Ter voorbereiding op de preek van Jeroen mag ik u voorlezen uit Hosea 11, vers 1 tot en met 5. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was, die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam, maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de terugreis. Aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren, zou Assyrië niet over hen heersen, nu zij weigeren naar mij terug te keren.
De lezing van deze morgen, die vinden we in Johannes 17, de verzen 24 tot en met 26. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. En dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had, voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb uw naam bekendgemaakt, en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn, en ik in hen. De Heere zegene de lezing van zijn woord.
Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden thuis die meekijken tijdens deze livestream. Het is voor mij weer een eerste keer hier dat ik voor een lege zaal sta, dus het zal wel even wat wennen voor mij zijn. Ik hoop dat u er thuis niets van zult merken. Ik heb de titel meegegeven van de preek, Tegen alle verwachtingen in. Dat gaat meer over dat we soms verwachtingen hebben van mensen, hoe ze zouden moeten handelen of wat ze zouden moeten doen. En dat dat toch wel eens tegen de verwachtingen in mag gaan. Ik weet nog als jeugdsecretaris in Nederland, dat heb ik 10 jaar met heel veel liefde mogen doen, heb ik een van mijn leukste herinneringen aan dat ik jeugdsecretaris was, zijn wel de trainingen geweest die ik heb gegeven. Trainingen aan de jeugdleiders. En dan vooral de discussies die plaatsvonden met de jeugdleiders over allerlei problemen of zaken die in een jeugdgroep konden voorkomen. En één discussie is mij altijd bijgebleven. En meer omdat de antwoorden die ik kreeg op het dilemma dat hun werd voorgelegd altijd de vraag was, of hoe zij daar een antwoord op gaven, was altijd grappig om te zien en eigenlijk voor mij tegen alle verwachtingen in. Ik zal u het dilemma ook voorleggen en kijken hoe u daar zelf naar kijkt. Het is niet een heel ingewikkeld dilemma, het is ook niet een dilemma waar je heel lang misschien over moet nadenken, maar het kan je misschien wel wat ongemakkelijk voelen. Nou, en dit is ook een dilemma dat echt misschien een beetje intern is, een beetje voor Adventisten alleen, omdat ze zich daar heel erg in kunnen herkennen. Ik zal het u toch voorleggen, want het waren allemaal Adventistische jeugdleiders. Stel, u bent op reis door een woestijn of in een tropisch land. Het gaat erom dat het heel warm is, dat u niemand anders om u heen kent, dat u de weg kwijt bent. En op een bepaald moment komt er een groep nomaden op u af. Het kan dus overal zijn. En het is allemaal fictief natuurlijk. Hè? Er komt een groep nomaden op u af en ze willen u een maaltijd delen. En dus nemen ze u mee. U heeft dorst, u heeft honger, u heeft al de hele dag rondgelopen. Of in de warmte of in de woestijn of waar u dan ook maar helemaal alleen bent geweest. En dan zitten ze u neer in een tent en dan wordt het enige varkentje wat die familie in bezit heeft, wordt geslacht en geofferd voor u, zodat u een goede maaltijd heeft. Wat doet u? U zit daar in die tent en u krijgt dat heerlijk voorbereide varkensvlees voorgeschoten. Het is een beetje intern, dat begrijp ik. Maar wat doe je als een rechtgeaard Adventist die geen varkensvlees eet? Wat is je antwoord erop? En dat legden we voor een beetje aan de jeugdleiders om aan te voelen welke ruimte mensen soms nodig hebben om met jongeren ook om te gaan. En in dit geval kreeg je natuurlijk wat antwoorden terug. En je denkt dat er twee mogelijkheden zijn. Nee, je eet het niet. Of ja, je eet het wel. Nee, je eet het niet. Want God heeft het verboden. En ik wil, hoewel de familie heel veel offers heeft gebracht om dit laatste eten dat ze zelf hebben op te geven, zal ik het toch niet eten, want God verwacht dit dat ik dat niet doe. Ik wil God niet schamen. Dat is één antwoord. En om heerlijk te zijn, van de jeugdleiders die ik voor mij had, waren er ook wel echt een paar die dat ook echt geloven en zeggen, nee, het maakt niet uit of ik daarmee de familie schoffeer of dat ik ze aan de kant zet. Ik eet het niet, want ik vind het belangrijker dat ik luister naar God en wat God mij heeft verteld, dan dat ik mensen niet schoffeer. Een ander antwoord, en daar voelde ik mij persoonlijk altijd iets meer in thuis. Ja, je eet het wel, uit respect voor de familie en het enorme offer dat ze hebben gebracht. En misschien zelfs later, dat is afhankelijk, in het gesprek breng je het dan ook naar voren van kijk, normaal eten we geen varkensvlees enzovoorts. En dan waren er enkele jeugdleiders die dan ook nog hoopten dat je op een of andere manier op dat moment de familie niet zou schofferen. Dat je dus wel het eten hebt gegeten, maar daarna zegt dat je het eigenlijk nooit eet. Een heel grappig antwoord dat ik kreeg, en waar toch wel wat jeugdleiders nou niet bij aansloten, maar toch ook wel de grap van in konden zien, was er eentje die zei van, dan verexcuseer ik mij, dan ga ik even naar het toilet, mocht die er natuurlijk zijn in die tent, en dan ga ik bidden tot God dat er toch maar snel een antwoord mag komen dat op een of andere miraculeuze manier het vlees of verdwijnt, of dat hij gewoon geen keus hoeft te maken, maar dat het zal worden opgelost. Ik vond het al een hele grappige en creatieve manier om dit dilemma op te lossen. Omdat ja, het probleem zal wel vanzelf weggaan als ik maar lang genoeg bid. Het lijkt eigenlijk een heel simpel dilemma. Dat dacht ik tenminste altijd. Ik dacht altijd van, er is toch eigenlijk maar één antwoord echt op mogelijk. Het is dat je die familie niet schoffeert. Je ziet welke offers ze hebben gebracht en dus doe je dat niet. Maar toch, wat mij integreerde met deze discussie was hoe moeilijk het voor jeugdleiders soms was. En let wel, het waren ook jonge jeugdleiders, dat was heel moeilijk om die tweede keuze te kunnen maken. Ze voelden echt een soort innerlijke strijd in zichzelf, waarbij ze moesten kiezen tussen de mens of tussen God. Tussen het liefhebben van God en doen wat zij vonden dat God van hen vroeg. En aan de andere kant de mens te zijn, erbij te zijn, hè, voor hun te zijn, hun niet te schofferen, hun niet te beschamen. En het is dus best moeilijk om die keus te maken, om die strijd van binnen op te lossen. Want het lijkt in dit dilemma dat die twee haaks tegenover elkaar komen te staan. En misschien bij u thuis heeft u net zoveel moeite om te kiezen voor die tweede optie, om toch dan maar dat vlees te eten. Nou ja, misschien is dit voorbeeld wel heel erg simpel. En is het dus misschien voor uw gevoel wel heel makkelijk om het eigenlijk op te lossen. Maar laten we het misschien eens wat ingewikkelder maken. Waarbij je het gevoel krijgt dat je dus wel je medemens wil helpen, liefde wil tonen voor je medemens, maar tegelijkertijd het op een spanningsvoet komt te staan met je relatie met God. Bijvoorbeeld, zou u iemand helpen verhuizen tijdens de hele weekend, omdat ze het hele weekend nodig hebben, omdat ze op maandag uit huis worden gezet? Zou u dan toch op die Sabbat vrij willen vragen, omdat die Sabbat voor je belangrijk is? Dat is een klein dilemma, misschien niet heel groot. Of zou je toch, een ander dilemma, met je islamitische buren de Ramadan vieren, als je daarvoor bent uitgenodigd? Of geef je liever aan dat je een christen bent en dat je daar niet aan mee wilt doen? Zou je accepteren om de Peter of Meter te worden van je nichtje of neefje bij hun kinderdoop? Het zijn allemaal zaken waar mensen op een bepaalde manier iets van jou verwachten. En dan natuurlijk een positieve respons van jou verwachten, terwijl je misschien het gevoel hebt dat het in conflict staat met jouw relatie tot God. En bij al deze zaken moet je dus een beetje afwegen, wat is nu eigenlijk belangrijker? Gehoorzaam zijn aan God of de mens toch nog tegemoet treden? En eigenlijk dat conflict, dat werd continu voorgelegd ook aan Jezus. En op één vlak wordt er aan hem gevraagd, wat is nou eigenlijk de meest belangrijke wet? Wat is het grootste gebod in de wet? En dat is een beetje wat je hier ook moet afvragen. Wat moet zwaarder wegen? Wat God van mij vraagt, of waarbij ik de mens, mijn naaste, lief kan hebben en kan laten tonen dat ik geïnteresseerd ben en geïnvesteerd ben in dat leven. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Wordt er gevraagd in Matteüs 22, vers 36 tot 40. En dan antwoordt Jezus op een hele slimme manier eigenlijk, omdat hij twee geboden hanteert en daar toch eigenlijk één gebod van maakt. Hij zegt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Nou, je denkt hier, Jezus geeft hier een heel duidelijk antwoord op de vraag, het grootste en het eerste gebod is dat je God voorop stelt en met heel je ziel, met heel je hart, met heel je verstand, met alles wat je bezit en alles wat je bent. Het tweede, en daar komt dan in één keer, zou je kunnen zeggen, de aap uit de mouw, in één keer de draai in het verhaal. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Jezus lijkt hier een semantisch trucje toe te passen. Hij geeft eerst aan, het eerste en het grootste gebod is dat je God lief moet hebben. En vervolgens geeft hij aan, ja, maar er is er nog eentje gelijk aan. En dan zou je kunnen zeggen van ja, een tweede gebod. En dat hij een rangorde aanbrengt. Je hebt het allereerst het eerste en dan heb je dat tweede gebod. En het zijn twee verschillende geboden, maar ze zijn gelijk aan elkaar. Je moet ze net zoveel respecteren. Zo kun je het ook zien. Maar je kunt ook zien als een soort ja, een wiskundige formule waarbij je zegt, de eerste gebod en het tweede gebod zijn gelijk. Ze zijn gelijk aan elkaar. Het is niet een rangorde, maar eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, als je je naaste lief hebt, heb je ook God lief. Je kunt God niet lief hebben zonder je naaste lief te hebben. Het lost ons conflict, zou je, of ons dilemma, niet echt op. Ook voor de jeugdleiders zou deze tekst niet echt alles voor hun oplossen, want het feit blijft nog steeds in hoeverre mag je daarin gaan. Hoe ver mag je gaan in je naaste lief hebben en je het gevoel krijgen dat je iets wat God heeft aangegeven aan de kant moet leggen. We gaan er eens naar kijken, want ik wil dat doen naar aanleiding van een profeet uit het Oude Testament, de profeet Hosea. En waarom ik wil naar die profeet wil kijken, omdat die profeet die krijgt een opdracht om te laten zien hoe ver God gaat in het liefhebben van de mens. En hoe ver hij wil gaan in dat bekend te maken aan de mens. En daarom wil ik kijken naar Hosea, omdat de manier waarop Hosea dat moet bekendmaken aan het volk Israël, is een zeer controversiële manier die hij moet hanteren. En daar lijkt het mee aan te geven dat God ontzettend ver is, of heel erg bereid is om ver te gaan met de mens om hem te redden. Het is rond het jaar 760 voor Christus. Het is rond het jaar, dus het zou ook 750 kunnen zijn. En op dat moment is er een profeet, of op dat moment is het land Israël in twee koninkrijken uiteengevallen. Je hebt het noordelijke tienstammenrijk en die krijgt de naam Israël mee. Die mag zichzelf nog steeds Israël noemen, maar hij krijgt ook wel de naam Efraïm mee. Dus het koninkrijk, het tienstammenrijk in het noorden van het voormalig één rijk Israël, krijgt de naam Efraïm of Israël mee. Dat is even goed om te houden, want het lastige is met de profeten en de kleine profeten in het Oude Testament, is dat ze de namen hanteren van de verschillende koninkrijken die er zijn. En dus kan je wel eens de verwarring krijgen dat als je het woord Israël leest bij de kleine profeten, dat je dan denkt, oh, dat gaat over het hele land Israël. Nee, bij de kleine profeten gaat het dus niet over het hele land Israël, maar gaat het alleen over dat tienstammenrijk in het noorden, die ook wel Efraïm wordt genoemd. En waarom werd dat tienstammenrijk ook Efraïm genoemd? Omdat de stam Efraïm was de meest dominante stam in dat tienstammenrijk. Nou, in het zuiden heb je nog een rijk en dat heet het tweestammenrijk, om de verwarring groter te maken. Tweestammenrijk in het zuiden en die krijgt de naam Juda mee, omdat dat de meest dominante stam is in dat tweestammenrijk. En de tweede stam die erbij me hoort is de stam Benjamin. Dat zijn de twee stammen in het zuiden en je hebt dan de tien stammen in het noorden. En ze kunnen niet meer met elkaar overweg. Die twee rijken die kunnen het niet goed met elkaar vinden. En dat heeft alles te maken met hoe ze omgaan met God en wat ze toelaten met wat God mag gedaan worden. In het noordelijke of in het zuidelijke rijk heb je de plaats Jeruzalem. En in het noordelijke rijk heb je dat niet. En dus zij zijn ook weer op zoek naar een nieuw plek om God te aanbidden. En daar is een hoop strijd is daarover. En dat is eigenlijk een strijd die begonnen is op het moment dat de twee koninkrijken nog één waren, onder koning Salomo. Dus koning Salomo was degene die probeerde op twee verschillende plekken toch nog een hele tempel te bouwen. En om dat te kunnen doen, moest hij natuurlijk heel veel belastinggeld innen. En uiteindelijk is dat land gescheurd op basis van hoeveel belasting er werd gevraagd. Niks vreemds dus. Vandaag de dag vinden we het nog steeds moeilijk om belastinggeld te betalen. In die tijd was dat al helemaal het geval. Die twee koninkrijken zijn dus, die bestaan dus, tien stammenrijk in het noorden en het twee stammenrijk in het zuiden. En ze hebben ook allebei hun eigen profeten die proberen die stammen weer terug te brengen tot God. In het noordelijke rijk heb je daar Hosea. En hij heeft een tijdgenoot, Amos. Twee profeten die in het tienstammenrijk aanwezig zijn om de boodschap te verkondigen. Hosea is ook bijna een tijdgenoot van twee andere profeten. Bijna, want die komen ietsjes later, dat is Jesaja en Micha. Jesaja en Micha zijn de profeten in het tweestammenrijk. God is druk bezig met dit verdeelde Israël om ze weer bij elkaar te brengen, om ze weer te redden, om al die dingen te doen. Nou, en zonder dat deze koninkrijken het echt goed doorhebben, staan ze eigenlijk aan de rand van de afgrond, beide koninkrijken, maar voornamelijk het noordelijke tienstammenrijk. De glorietijd van weelde en rijkdom, maar zoals gezegd ook torenhoge belastingen van koning Salomo, die liggen achter hen. Ze stevenen, zonder dat ze het weten, op een ramp af. En ja, het is eigenlijk aan Hosea om duidelijk te maken, of God wil via Hosea duidelijk maken dat ze echt nog maar heel weinig tijd hebben. Het is 5 voor 12 voor het tienstammenrijk. Zo niet misschien wel 2 voor 12. En dus Hosea die krijgt een opdracht, maar een bijzonder bizarre opdracht, om het noordelijk rijk nog een laatste waarschuwing mee te geven. Bizar, niet vanwege het doel van de opdracht, hè, weer het noordelijke koninkrijk terug te trekken naar God, maar gewoon bizar op de manier waarop hij dat moet doen. En daar begint het boek Hosea dan ook mee. De Heer zei tegen hem in Hosea 1, vers 2 en 3. De Heer zei tegen hem, tegen Hosea. Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Dibliam. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Laat het even goed op u inwerken. Wat God hier aan een heilig man, een profeet, vraagt om te doen. Hij vraagt aan Hosea. En Hosea is een godsgetrouw persoon, een profeet. En wat moet hij doen? Hij moet trouwen met een vrouw waarvan hij van tevoren al weet dat het een overspelige vrouw is. Nou ja, je zou maar Dibliam heten, of Diblaim heten, de vader van deze dochter. Dat je zo de geschiedenis in moet gaan dat je dochter bekend staat als een overspelige vrouw. En daar moet dan deze heilige man, deze Hosea, die moet dan daarmee gaan trouwen. En waarom? Om zo te laten zien dat Israël ook overspelig is. Hij moet daar echt mee trouwen, want hij moet er ook kinderen mee maken. En dat doet hij dan ook. Hij creëert met haar 3 kinderen, met deze overspelige vrouw. En hij weet dit allemaal al van tevoren. Het is nogal wat. Wat God dus vraagt van Hosea om te doen, om uiteindelijk het volk van het 10-stammenrijk, het noordelijk 10-stammenrijk, om die te redden. Hij moet nogal wat opgeven, zijn eigen reputatie, zijn eigen problematiek. En dan gebeurt het. Hij krijgt 3 kinderen. En het eerste kind dat hij krijgt is een zoon. En hij moet die zoon de naam Yisrael meegeven. En dat betekent, God zal het koningshuis Jehu ter verantwoording roepen. Nou, misschien klinkt dat nog niet zo als een erge naam om je kind te geven. Maar dit was geen positieve naam waar het kind de rest van zijn leven mee rond moest lopen. En dan krijgt hij daarna nog een dochter. En die dochter die moet hij de naam Lo-Ruhama meegeven. En dat betekent, ik zal me niet ontfermen over het volk Israël. Een soort vloek werd er meegegeven aan dit kind. Dat kind, iedere keer als het in de klas zou zitten, en de lerares die had een vraag en de dochter die steekt haar hand op. Ja, Lo-Ruhama, zoals iedere keer. Ja, de Heer zal zich niet ontfermen over Israël, geef maar het antwoord. Nou, natuurlijk, dat kind heeft al meteen vanaf het begin een trauma. En dan krijg je de laatste, de oudste zoon, de derde die geboren wordt. En die moet worden genoemd Lo-Ami. Jullie zijn mijn volk niet meer. Nog weer een vloek. Deze 3 kinderen die liepen als het ware rond als een profetie. Een wandelende profetie. En elke dag als ze naar school gingen, elke dag als ze maar ergens zich hun gezicht lieten zien, werd eigenlijk iedereen eraan herinnerd dat God zich van hen had afgekeerd. Namen in de tijd van de Bijbel, die hebben altijd iets, een betekenis. Altijd. Net zoals deze 3 kinderen een betekenis hadden, hun namen in ieder geval, was de naam van Hosea betekende, God zal redden. Redding door Yahweh. Dus Hosea zelf had een hele goede naam, zou je kunnen zeggen. Iedere keer als ze hem tegenkwamen en ze spraken zijn naam uit, werd er een belofte uitgesproken. Maar iedere keer als ze zijn kinderen tegenkwamen en ze riepen hun bij hun naam, ja, werd er een vloek uitgesproken als het ware. Je zou het kunnen vergelijken, hoe erg het dus is voor die kinderen. Je zou het kunnen vergelijken als je 3 kinderen zou krijgen en je zou hen de naam Hitler, Stalin of Pol Pot meegeven. Ik bedoel, dat zijn nou niet namen die je elke dag zou willen horen in de klas of als je aan het spelen bent met iemand. En toch moest hij dat doen. Dus Hosea werd gevraagd niet alleen om met een overspelige vrouw te trouwen, maar ook nog eens een keer kinderen te krijgen en die namen mee te geven waar iedereen, die niemand eigenlijk zou willen hebben. En dan denk je, oké, dat is toch wel het meest wat gevraagd kan worden van Hosea. Maar daar stopt het dan niet mee. Absoluut niet. Hij is dus getrouwd, hij heeft 3 kinderen en dan krijgt hij de volgende opdracht mee. In Hosea 2, vers 4 tot en met 6. Klaag jullie moeder aan, klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet meer. Ik ben haar man niet meer. Laat ze die hoerige opschik wegdoen van haar gezicht, de tekens van overspel tussen haar borsten weghalen. Anders zal ik haar uitkleden, haar zoon naakt laten staan als ze geboren werd. Anders maak ik haar onvruchtbaar als een woestijn, als een land van grote droogte. En laat ik haar omkomen van de dorst. Ook ontferm ik me niet over haar kinderen, want ze zijn geboren uit overspel. Wat wordt Hosea gevraagd? Hij wordt gevraagd om die vrouw waar hij mee getrouwd is, die Gomer, om daarvan te scheiden. Te scheiden, waarom? En zelfs nog verder. Het is niet alleen dat hij van haar moet scheiden, maar als het er even op aan kan komen, zal hij haar nog eens een keer naakt zo de straat op sturen, zodat hij zou omkomen van de honger en de dorst. Dit is de vraag die aan Hosea wordt gesteld. Je moest trouwen met een overspelige vrouw. Je wist dat ze overspelig was. Ze krijgt er 3 kinderen van. Die 3 kinderen krijgen namen mee waar je dood voor mag schamen. En vervolgens zegt God nog een keer tegen, nou, heb je dit allemaal gedaan? Ga maar van haar scheiden. Neem maar afstand van deze vrouw, want ze is een hoer. Zo wordt het hier gezegd. Die hoerige opsmuk, de make-up moet ze van haar gezicht afhalen. Moet ze niks meer mee gaan doen. Want hij moet scheiden van haar. Dat is nogal wat. Je zal het maar zijn, een profeet. Je wil altijd doen in je leven wat goed is. Je wil de maatschappij om je heen redden. En je wil ermee omgaan op een manier dat je het weer terug wil roepen tot God. Dat is je opdracht, dat is je leven. En dan krijg je de opdracht om dat allemaal weg te gooien door te trouwen met een overspelige vrouw. Je kinderen rare namen te geven en vervolgens weer van haar te scheiden. Het is nogal wat. Hij moest dat allemaal doen van God. En dan zou je denken, het zal daar toch wel mee stoppen, die arme man. Ik bedoel, dat kan toch niet, zijn hele naam, zijn hele reputatie, alles is verdwenen. En het stopt dan nog steeds niet. God lijkt nog een stapje verder te willen gaan, nog extremer een voorbeeld wil neerzetten. Want wat zegt er dan in Hosea 3, vers 1 tot 3, zegt de Heer tegen Hosea het volgende. Heb nogmaals een vrouw lief. Een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is. Net zoals de Heer de Israëlieten lief heeft, hoewel ze zich op andere goden richten uit zijn lekkernijen in hun tempels. Ik kocht zo'n vrouw voor de prijs van 15 shekel zilver en 1,5 ezelslast gerst. Ik zei tegen haar, je zult geruime tijd in mijn huis moeten blijven. Je zult geen overspel kunnen plegen en met je geen man laten inlaten. Ook zal ik niet met je slapen. Hosea wordt gevraagd om opnieuw te gaan trouwen. En dan niet met misschien de best rechtgeaarde vrouw die hij maar kon vinden, maar nee, ook weer met iemand die bekend staat als overspelig. Hij koopt die vrouw uiteindelijk. Ja, ik weet anders ook misschien niet waar je zo'n vrouw zomaar zou kunnen vinden. Dus voor 15 shekels en 1,5 ezelslast gerst wordt die vrouw dan maar gekocht. En als ze dan dus zijn bezit is geworden, dan wordt er tegen hem gezegd, je mag je nu niet meer met andere mannen inlaten. Ja, dat is toch wel een minimale voorwaarde die je stelt aan een huwelijk. Is dat je vrouw, en in een huwelijk de man, zich niet inlaat met anderen. Dat is toch wel het minimale, maar dit moet hier wel even gezegd worden. Die vrouw moet er dus blijkbaar aan herinnerd worden dat dat wel de condities zijn van het huwelijk natuurlijk, al heeft hij haar gekocht. Dus hoe die getrouwheid ze zal uitrollen is wat anders. Ze kan geen overspel plegen, alsof ze het na een geruime tijd wel overspel zou kunnen plegen. En je mag je niet met een man inlaten. En ik zal zelf ook niet met je slapen. Het was misschien voor die jonge vrouw niet de leukste tijd, de komende tijd, in dat huwelijk. Wat is er aan de hand? Een Hosea, die zo'n extreem, en radicaal en extremistische boodschap heeft, of zo'n methode hanteert die onbekend is in de Bijbel. Hij moet trouwen met een overspelige vrouw, kinderen rare namen geven, scheiden van die overspelige vrouw, vervolgens weer gaan trouwen met een overspelige vrouw. Je kan een discussie opvoeren over of het dezelfde vrouw is, dat hij weer terug is gekeerd tot God, maar dat past wel in het beeld wat God wil laten zien. Aan de andere kant, misschien was Gomer het ook wel een beetje zat over hoe ze behandeld werd. Wie weet, de Bijbel is er niet heel duidelijk over wie nou misschien die tweede vrouw is. Het kan Gomer zijn, het kan ook weer een ander zijn. Maar het feit blijft dat Hosea wordt gevraagd om iets te doen. Dat zo extreem, zo ver buiten het ethisch denken van de Bijbel is, zo onbijbels is, zou je kunnen zeggen. Om maar een boodschap te verkondigen aan dat volk, aan dat 10-stammenrijk. Wat probeert God nou eigenlijk door zijn profeet middels deze bizarre, maar vooral niet-bijbelse methode eigenlijk te vertellen? Kan hier een goede boodschap in zitten? Nou ja, tegen alle verwachtingen in is het nog bijbelser dan je ooit had kunnen denken. Elke keer als God die opdracht aan Hosea geeft, dan legt hij ook uit waarom hij dit moet doen. Elke keer trekt God een parallel tussen het leven, het huwelijksleven van Hosea met zijn vrouw of vrouwen. Een parallel tussen dat en God en Israël. En God en het 10 Noordenrijk. Eigenlijk met alle volken van alle stammen van Israël. En elke keer als Hosea dus iets moet doen wat hij moet visualiseren. Dat betekent hij moest het leven. Mensen liepen door de stad en ze kwamen die Hosea tegen. Ze zeiden, moet je kijken met wie die getrouwd is. En elke keer als ze zeiden, moet je kijken, met wie is die getrouwd, en moet je die kinderen, wat hun namen zijn. Iedere keer als ze dat deden, werd hun eigenlijk een spiegel voorgehouden. En in die spiegel konden ze zien dat God ook op zo'n manier met Israël omging. Het was bijna alsof mensen naar God keken en zeiden, moet je kijken met wie hij omgaat, met Israël. En waarom? Omdat iedere keer werd er gezegd, Israël was afvallig geworden. Het wordt duidelijker als je Hosea verder doorleest, want in het begin is het voornamelijk over het huwelijk van Hosea met die vrouw en de kinderen en hoe dat parallel loopt met de geschiedenis van Israël. Maar later krijg je het expliciet alleen over Israël en het tienstammenrijk en wat ze dan precies doen. En zo vind je dus, even doorlezen in Hosea 4, begin je dus allerlei beschrijvingen te krijgen over de wantoestanden die er op dat moment in het tienstammenrijk plaatsvindt. Bijvoorbeeld, de Heer voert een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid. Ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde. En met God zijn ze niet meer vertrouwd. Het is een en al mijnheid en bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel. Het ene bloedbad volgt op het andere. Sommigen zouden zeggen, dit is een typische beschrijving van de regering. En hier zie je dus dat, maar dat gaat veel dieper. Hier zegt God, dit is het probleem met dat tienstammenrijk. Er is geen eerlijkheid meer, er is geen rechtvaardigheid meer. Het is alsof God zich heeft laten trouwen met een overspelige vrouw. Met een vrouw die eigenlijk niet bij God wil zijn. En die het liefst bij andere goden willen zijn of bij andere volken wil zijn. En het is niet alleen bij de inwoners van het land. Nee, het is zelfs bij de priesters van het land waar het misgaat. Mijn volk komt om doordat het mij niet vertrouwd is. In Hosea 4 kom je dat tegen. Jij wilde niet met mij vertrouwd maken. Daarom wil ik niets meer met jou te maken hebben. Je zult mijn priesters niet meer zijn. God geeft hier zelfs aan dat hij wil scheiden van Israël. Dat is nogal wat. God maakt een verbond met Israël. En hier zegt hij, ik wil niets meer met je te maken hebben. Je zult mijn priesters niet meer zijn. Je zult mijn volk niet meer zijn. Hij gaat zelfs verder in Hosea 5, geeft hij aan. Efraïm is overspelig geworden. Israël heeft zich besmeurd. Hun daden verhinderen hen terug te keren naar God. Ze zijn bezeten van ontucht, waardoor de Heer een vreemde voor hen is geworden. God, die God van Israël, die zich zo innig heeft verbonden met dat volk, die zegt nu, ik ben een vreemde voor jullie geworden. Als ze dan met hun schapen en geiten op weg gaan om de Heer te zoeken, zullen ze hem niet vinden. Hij zal zich voor hen verborgen houden. Dat is de fase van de scheiding, zou je kunnen zeggen. Hosea moest ze eraan herinneren dat hij trouwde met die overspelige vrouw en dat hij ging scheiden van die vrouw. Ja, iedereen zag dat wel aankomen, ze was een overspelige vrouw. Maar God wilde aangeven, als ik een verbond met iemand sluit, dan moet er heel wat gebeuren voordat ik dat verbond van mijn kant verbreek. Maar hij zegt, ik ben gekomen op dat punt dat ik dat verbond, die trouw, dat ik dat wil verbreken, zegt hij. Want ik wil niets meer met jullie te maken hebben. Ik wil de priesters zijn mijn priesters niet meer. Als jullie mij zoeken met je offers en op weg gaan om te offeren, zul je mij niet vinden. Want ik zal me verborgen houden, ik ga me verbergen, ik scheid van jullie. God is een vreemde voor hen geworden. Hij houdt zich verborgen. De scheiding is compleet. Maar ziet u, het is maar gelukkig en het is maar goed dat de profeet Hosea ook daarna nog een boodschap moest verkondigen. En dat was de boodschap van herstel. Opnieuw trouwen. En hij dan in dat geval met weer een overspelige vrouw. Maar hij moest weer opnieuw trouwen. En dat is de belofte die God meegeeft. Dit is hoe ver hij wil gaan. Zijn verbond is geschaad, het is afgebroken. En hij verbreekt het en dan zegt hij, ik ga het opnieuw herstellen met je. God blijft van ze houden en neemt dat overspelige volk toch weer terug in zijn armen. Hij wil zich weer verenigen met het volk. En hij wil weer dat de Israëlieten hun kinderen Rugama of Ani noemen. God ontfermt zich over je. Jullie zijn mijn volk, dat wil hij. En niet Lo-Rugama en Lo-Ami, zoals de kinderen van Hosea werden genoemd. Hij wil ze weer terug hebben. 50 jaar lang schijnt Hosea deze boodschap op deze controversiële manier te prediken in dat land. Ik denk vandaag de dag als wij Hosea tegen zouden komen en hij komt in onze kerk hier en hij komt met zijn vrouw aan zijn armen en zijn drie kinderen brengt hij naar de sabbatschool, naar de kindersabbatschool, dat we allemaal toch een beetje achter ons oor zouden krabben van, moeten we deze nou de preekstoel geven? Moeten we deze nou laten spreken op dit podium om zijn boodschap te verkondigen? Ik denk eerder dat we zouden zeggen, nou u mag wel zitten, maar misschien achter in de kerk. Zo zitten we in elkaar, als mensen. En toch was het God die ervoor koos om op deze manier te communiceren met het tienstammenrijk. En het is eigenlijk, laat het zien hoeveel God, hoeveel hij van hen hield. En er zijn teksten in Hosea, als je een stukje verder leest, in Hosea 11, waar die liefde voor dat overspelige volk zoveel tot uitdrukking komt. Ik wil het met u lezen. We hebben het ook in de schriftlezing gelezen. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor afgodsbeelden. Terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen aan de teugels. Aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun zelfs het voer voor. Dit is een plaatje van een God die zo innig van zijn volk houdt dat hij ze vergelijkt met kinderen. Hij zegt dat hij Israël heeft opgevoed als een zoon, weggeroepen uit Egypte. Dat hij Efraïm heeft leren lopen, alsof je een klein kind leert lopen. En hij nam Efraïm, dat is de naam voor het tienstammenrijk, op zijn armen, als een klein kind. Hij droeg hen, dat beeld wat God hier schetst, is dat het een God is die zoveel houdt van zijn kinderen. En daar zo ver in wil gaan om die liefde tot uitdrukking te brengen, dat hij zelfs bereid is op een zeer controversiële manier die boodschap duidelijk te maken aan het tienstammenrijk. De urgentie en de pertinentie van deze teksten en de boodschap, en ik herhaal het nog eens, het is een onconventionele, zeer controversiële boodschap van Hosea, die wordt nog meer duidelijk als je realiseert dat kort na het sterven, kort na zijn verkondigingen, het Noordelijk Rijk in ballingschap wordt genomen door Assyrië en nooit meer terugkomt. Die 10 stammen verdwijnen. Ze bestaan niet meer. Het is ten tijde van Jezus dat de Samaritanen nog wel willen claimen dat ze afstammelingen zijn van dat 10 stammenrijk, maar niemand gelooft hen en niemand accepteert hen. Die 10 stammen na deze tijd in 722 voor Christus worden weggevoerd, in ballingschap gevoerd en zullen nooit meer terugkomen. Ze zijn gewist uit de geschiedenis. Dit is de wanhoop en God weet dit. Dit is de wanhoop van God om dat volk weer terug te redden, om het toch weer te redden van haar eigen ondergang. En God is bereid tot extreme maatregelen te gaan om dat duidelijk aan hun te maken. Omdat de wanhoop is hem nabij. De wanhoop is hem nabij om dat volk weer terug te breiden. Dus hij is bereid zo enorm ver te gaan. En het is niet alleen God die zo bereid is zo ver te gaan. Het is Hosea die ook bereid is zo ver te gaan. Je kan het van Gods kant misschien nog wel begrijpen. Maar hier heb je een profeet. Hosea die mee moet doen in dat spelletje, zou je kunnen zeggen, die mee moet doen in die verkondiging, die ervoor moet zorgen dat zijn reputatie geschaad wordt om op deze manier die boodschap te verkondigen. En hij is bereid om dat te doen, want hij maakt zich meer zorgen over de ondergang van de mensen in het tienstammenrijk dan zijn eigen ondergang, dan zijn eigen reputatie. Hij maakte zich niet zoveel zorgen over al hetgeen wat ik nu doe. Is dat wel volgens de wet van God? Is dat wel allemaal correct? Is dat wel het heilige leven dat God mij toe heeft geroepen? Als ik dit ga doen, zal ik dan nog wel gered zijn? Behoor ik dan nog wel tot Gods volk? Daar maakte Hosea zich absoluut geen zorgen over. Hij deed dit, want God vroeg het van hem. Ongeacht wat voor resultaat het had voor zijn reputatie en voor wie hij was. Het is niet heel succesvol, want het volk wordt natuurlijk weggevoerd. Maar wat zegt het over ons? In hoeverre zijn wij bereid om een Hosea te worden? Is dat misschien wat Paulus bedoelde als hij schrijft over zichzelf naar alle andere gemeentes? Ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie althans enkelen te redden. Paulus had die blik ook. Hij zag zichzelf misschien ook als een Hosea. Hij was bereid om ontzettend ver te gaan om zijn medemens te redden. Hoe ver bent u bereid om uw medemens te redden? Hoe ver bent u bereid om dingen aan te passen in uw leven? Hoe ver bent u bereid om op te geven of los te laten. Om die laatste boodschap, die laatste goede boodschap, die laatste waarschuwing aan de mensheid te verkondigen. Hoe verre maken we ons meer zorgen over onszelf dan over onze medemens? Zijn we bereid, en dan in een kerkelijke context, zijn we bereid om onze erediensten bijvoorbeeld aan te passen? Onze muziek, waar we naar luisteren, onze manier van met elkaar spreken, ons gemak, onze tradities, onze comfortzone die we hebben gecreëerd in onze kerk, in onze vriendenkring. Hoe verre zijn we bereid om dat op te offeren om andere mensen te redden? Om die liefde die je voor je naaste moet hebben te tonen. Hoe ver zijn we bereid? Of maken we ons meer bang of we zelf wel gered zijn in plaats van de ander? Ik geloof dat als we onze missie als kerk, als christenen, die geloven dat we in de eindtijd leven, dat we een goede boodschap, maar tegelijkertijd ook een waarschuwing hebben die we serieus moeten nemen. Als we ons echt serieus nemen, dan moeten we wel onszelf op een laatste plaats zetten. Dan moeten we onze naasten op een eerste plaats zetten. En dan komen we terug bij die dilemma's helemaal aan het begin. En eigenlijk als je nu het verhaal van Hosea hebt gelezen, en ik raad het u aan om vanmiddag die paar hoofdstukken, het zijn er niet heel veel, om die eens goed door te lezen. Als je dat doorleest, dan zijn die dilemma's die we aan het begin van de preek met elkaar bespraken, zijn eigenlijk kinderspel. Als je ziet wat Hosea moet doen, en als je ziet wat Hosea allemaal bereid is om te doen, om zijn medemens te bereiken, ja, misschien komt dan het schaamrood op onze wangen dat we weigerden varkensvlees te eten met iemand anders. Terwijl Hosea hier bereid was om te trouwen, kinderen een schaamtevolle naam te geven en uiteindelijk dan weer te hertrouwen. Als onze missie echt serieus nemen. Als onze missie dat we echt van onze naasten houden en dat we door het houden van onze naasten kunnen laten zien dat we geloven in God. En dat kun je laten zien door het houden van je naasten. Hoe ver mag je daar dan in meegaan? Ik heb geen antwoord, want ik wil u niet de dingen voorschrijven zoals het allemaal zou moeten zijn. Maar ik wil wel dat u dus over nadenkt. Hoe ver bent u bereid? Zou u bereid zijn zo ver te gaan als Hosea ging? Zijn we bereid? Of moeten we ons dan misschien juist niet bezighouden met al die discussies die we hebben in onze kerk? Misschien moeten we ons niet bezighouden of we een eredienst wel of niet mogen aanpassen. Of we wel of niet muziek uit de 21ste eeuw mogen gebruiken. Of we wel of niet meer toegankelijkere bijbelvertalingen mogen gebruiken in onze erediensten. Of het een man is of een vrouw is die de boodschap preekt of onderricht. Eigenlijk allemaal kleinzielige discussies als je het vergelijkt met wat Hosea werd gevraagd om te doen. Het plaatst al onze discussies en al onze zorgen wel in een heel ander perspectief. Ik wil u dan ook vanochtend tegen alle verwachtingen in, wil ik u uitdagen om eens na te denken hoe ver u bereid bent om uw naaste lief te hebben. Hoe ver bent u bereid om te gaan? Want God is ontzettend ver bereid om te gaan in de relatie met zijn mensen. U ziet dat in het boek Hosea, waar hij zo ver gaat om ze weer terug te roepen tot zichzelf. Maar durft u het ook aan? Ik wil u uitdagen om eens goed na te denken. Hoe ver u wilt gaan om de mensheid te redden. Want de God die u aanbidt, is bereid om ontzettend ver te gaan. Amen. Thank you. Zullen we met elkaar bidden. Liefdevolle Hemelse Vader, we komen voor u en we willen u danken dat u een God bent die ontzettend ver gaat in de liefde voor ons. We willen u danken dat u een God bent die niets ongemoeid laat om ons terug te roepen tot u. Die ondanks alles wat er in ons leven gebeurt, toch iedere keer een uitgestrekte hand aan ons biedt om terug te kunnen keren. Meneer God, dat u ook een God bent die eigenlijk niks ongemoeid raakt om ons terug te roepen. Alle middelen mogen gebruiken om mensen terug te halen tot u. En Heer God, dat levert nog wel eens spanningen op in ons eigen leven. Hoe ver mogen we gaan? Hoe ver mogen we gaan in de liefde tot onze naasten? Heer God, help ons daarbij. Help ons daarbij zoals u ook Hosea heeft geholpen om richting te geven in zijn leven en de juiste keuzes te maken en op de juiste manier op dat moment de boodschap te weten te verkondigen. En God, wees u dan ook zo met ons. Mogen we ook een juiste manier vinden. Mogen we een manier vinden en niet juist omdat het op de goede manier gaat, maar omdat het doel het best bereikt. Help ons daarmee om die weg te vinden. Help ons te vinden om onszelf weer tot u te naderen, maar ook om anderen weer tot u te mogen richten. Wees dus zo met ons in de komende week die voor ons ligt. Mogen we ook onze naasten lief hebben. Mogen we dat laten zien in concrete acties die we doen voor mensen om ons heen. Dat we ons niet afsluiten van de naaste, maar dat we hem lief hebben. Heer God, help ons eraan te herinneren dat we nooit zoveel van onze naaste kunnen houden dat we ermee moeten stoppen. Heer God, help ons daarbij om dat te zien. En help ons ook om te zien dat door onze naaste lief te hebben, we laten zien dat we u lief hebben. We kunnen niet claimen dat we van u houden als we niet van onze naaste houden. Het zijn twee zaken die aan elkaar onlosmakelijk zijn verbonden. Heer God, mogen we ons bewust worden van de liefde die u heeft voor ons. En mogen we dat dan doorgeven aan onze naasten. Mogen we diezelfde liefde tonen aan onze naasten. Help ons om als geloofsgemeenschap de boodschap op de juiste manier weten te verkondigen. Dat veel mensen hun weg weer mogen terugvinden tot u. Maar bovenal dat ze dus mogen ontdekken dat u een God van liefde bent. Dat u een God bent die zijn volk en zijn mensen graag op zijn arm als een klein kind wil dragen. Zoveel liefde heeft u voor ons. Heer God, mogen we dan in de komende week onder uw zegen verder gaan. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en vrede geven. Amen.
liefst zo.